Ik wil graag met jullie Lucas 22 lezen. Vanaf vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun. Zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Doch zie de hand van hem, die mij verraadt, is met mij aan tafel. Want de zoon des mensen gaat wel heen, naar hetgeen beschikt is, doch wee die mens, door wie hij verraden wordt. En ze begonnen er onder elkander over te twisten, wie van hen het wel zijn kon, die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo danken voor deze samenkomst tot nu toe, hoe u zegent en uw heerlijkheid toont, hoe we u mogen naderen in alle nederigheid en u mogen aanschouwen in uw heiligheid en uw schoonheid. En we willen u zo bidden ook dat we vanmorgen dat vers zo mogen ervaren wat er staat, dat als wij u naderen, dat u ons nadert. We willen u bidden dat u ons zo nadert in de prediking, dat we tot rust mogen komen in onze gedachtes, dat we de stilte mogen ervaren van uw heiligheid, van uw voorzienigheid in uw Zoon Jezus Christus. Spreekt u zo tot onze harten, Heere God, verandert u ons naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden we u zo, in de naam van uw Zoon Jezus, en tot verheerlijking van uw naam. Amen. Vorige week hebben we nagedacht over de parallellen die daar eigenlijk liggen tussen het paascha en het avondmaal. Als je Lucas 22 vanaf vers 1 eigenlijk leest, dan is het zo, ik heb vorige week een fout gemaakt. Toen zei ik dat het 5 keer genoemd werd, maar toen kwam iemand naar me toe en die zei het paascha wordt 6 keer genoemd. En de 7e keer, als het genoemd zou moeten worden, dan wordt het avondmaal eigenlijk genoemd. En ik vond dat nog bijzonder, omdat het getal 7, dat wil eigenlijk zeggen dat het vol is. Het is een volheid. En we zagen ook dat zeg maar het paascha, dat zijn vervulling vindt in het avondmaal. We zagen vorige week dat woord paascha, dat betekent sparend voorbijgaan. Dat betekent eigenlijk, als het zo teruggrijpt naar Exodus 12, waar dat gedeelte eigenlijk zo besproken en beschreven is, dan zie je dat er een 10e plaag is. En die 10e plaag, dat was eigenlijk dat de farao wilde het volk niet laten gaan. En dan komt er een 9e plaag, dat is duisternis. Dan komt een diepe duisternis, die duurt 3 dagen. En dat gaat over in de 10e plaag. En dat is dat elke eerstgeborene die zou gaan sterven in die nacht, als God langs de deuren gaat. Alleen bij degene die een lam hadden genomen, 3 dagen in huis hadden gehaald, en dat lam, dat ze dat lam slachten en het bloed van het lam aan de deurpost zouden strijken, dan zou God aan die deur voorbij gaan. Die werden gespaard. Daar werd het offer, de plaag niet uitgevoerd. Vandaar dat dat woord Pascha betekent sparend voorbijgaan. God ging voorbij. En dat Pascha, dat was dan ook een gedachtenismaal. Later wordt dat als een instelling gezien. En God zegt dat ook al in Exodus 12 vers 14. Er staat, deze dag zal u een gedenkdag zijn. Je zult hem vieren als een feest voor de Heere. Men dacht dus aan die verlossing in Egypte. En hier vind je in Lucas 22 en ook in de andere evangeliën, dat Jezus deze gedenkdienst, eigenlijk die maaltijd van gedenken, om terug te kijken naar Exodus 12, om terug te kijken naar datgene wat er toen gebeurde, dat God toen sparend voorbij ging, stelt Jezus het avondmaal in. En dan is het ook dat is dan zo bijzonder dat je dus dan ook ziet dat die overeenkomsten die er zijn tussen het Pascha en het avondmaal, dat het avondmaal ook een gedachtenismaal is. Maar zoals het Pascha vooruitzag naar het lam wat zou gaan komen, zo is het avondmaal terugkijkend naar het lam dat is gekomen. En het Pascha had dus een gedachtenismaal. Eerstens dat ze terugkeken naar datgene wat in Exodus 12 eigenlijk gebeurde. Dat ze wisten, we vertrekken uit het land. Maar ze keken ook vooruit naar het lam wat zou gaan komen en wat de vervulling zou zijn. Ook al Mozes keek uit, staat er in de Bijbel, in Handelingen, staat er, hij keek uit naar de komst van de Messias. Dus ik ben er echt van overtuigd dat de ware christenen, of de ware broeders, mensen die bij het volk van God hoorden, dat die wisten wat ze aan het vieren waren. Zoals wij weten wat wij vieren met het avondmaal. Zij wisten dat ze een avondmaal, ze keken terug, maar ze keken ook vooruit naar de Messias. En dan is het zo, dan komt dat gedachtenismaal, en dan zie je eigenlijk dat in Lucas 22... dat Jezus zegt van, je moet, als je aan dit gedachtenismaal, als we dit vieren in jullie midden, dan moet je terugdenken aan mij. De gedachtenis is aan hem. En het frappante is, en daar mogen we ons eigenlijk aan spiegelen, dat is dat we alles behalve vaak aan hem denken. Als ik zo kijk in deze geschiedenis en ik dan zie dan eigenlijk wat hier gebeurt, dan wil ik dat even op een rijtje zetten om jullie laten zien wat er eigenlijk met de apostelen eigenlijk gebeurt. Je zou denken dat ze bevangen zijn met hetgene wat Jezus daar heeft meegedeeld. Zij weten ook wat het lam is. En dan zie je eigenlijk in deze maaltijd, en ik zag dat ook als een spiegel voor mezelf, van we zeggen dat we samenkomen om de Heere te gedenken, maar vaak is het toch zo, regelmatig misschien, dat je helemaal niet met hem eigenlijk bezig bent. Ook in die maaltijd niet. Ik heb thuis een studiebijbel. En die studiebijbel die geeft eigenlijk, dat noemen ze dan de synopsis. En dat betekent eigenlijk dat de vier evangeliën, die zijn dus in één boek samengevat, maar dan op volgorde van gebeurtenissen. Dus ze hebben alle evangeliën samengenomen en ze hebben dat in een tijdsfactor gezet. Ze hebben dat in een tijdsperiode gezet. Dus ze laten zien door alle evangeliën heen wat er eigenlijk zo in de tijdsbalk gebeurd is. Want vaak is het zo dat niet alles in de evangeliën is op volgorde van tijd geschreven. En als je dan kijkt naar deze avond, dan zie je eigenlijk dat deze avond zijn de volgende gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan en wat er gebeurt op die avond. Laat het maar even zien. Het allereerste is dat er een voorbereiding plaatsvindt. De voorbereiding van de Pascha. Jezus die stuurt de discipelen uit. En zij moeten een zaal gaan zoeken waar het Pascha gevierd wordt. Dan komen ze in die bovenzaal en dan wast Jezus die was de voeten van de discipelen. Daar begint het eigenlijk mee. Niemand is eigenlijk in staat om zelf zijn kleren af te leggen en die linnen doek te pakken. Maar Jezus die doet de voeten wasselen van de discipelen. Dan is het zo dat er een verraad van Judas wordt voorzegd. Jezus zegt, zoals we hier ook gelezen hebben, dat het verraad van Judas, hij zegt, er is iemand aan tafel en die zal me verraden. Dan zie je dat de Satan vaart in Judas. Dan komt de Satan, die komt in Judas, staat er in de evangelie, die vaart in hem en dan gaat Judas, die gaat weg. Is belangrijk. Vaak wordt dat namelijk verwisseld en dan moet je echt een stukje studie doen om dat eruit te halen, maar vaak wordt er gedacht dat Judas ook aan het avondmaal is. Dat is niet juist. Hij gaat weg. Hij is wel bij de viering van het Pascha. Daar is hij wel bij. Hij is bij die laatste beker, of die eerste beker die, en daar is die verwisseling dan. We zien dat hier in Lucas 22 ook. Er wordt een beker gegeven en dat is een beker van het Pascha. Daarna wordt er brood gebroken, daarna komt de laatste beker of de derde beker. En die wordt gegeven. En bij het brood en het beker, daar stelt Jezus het avondmaal in. Maar Lucas, nadat hij dus het brood genomen heeft, vertrekt hij. En dan stelt Jezus het avondmaal in. En dan zijn er gesprekken bij het avondmaal. Zo is eigenlijk die volgorde. En toen ik dat bestudeerde, dat raakte me ontzettend diep. Want je moet je eigenlijk het volgende voorstellen. Jezus die deelt met zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat hij moet gaan leiden. Dan komen ze in Jeruzalem en dan deelt hij en dan komen ze in die bovenzaal. En dan zie je eigenlijk al het eerste, het wachten op elkaar. Iedereen heeft vieze voeten. Er was altijd was het zo dat mensen waren, die gingen gebaat natuurlijk naar zo'n maaltijd. Maar doordat er stof was, was er ook echt iets dat Jezus, dat er meestal was er een slaaf die een bekken had en werden de voeten gewassen. Niemand is in staat om dat te doen. Niemand van de discipelen. Dan is het zo dat Jezus die legt zijn kleren af. Als je dat in Johannes 13 eigenlijk leest, legt hij zijn kleren af. Hij doet een linnen doek om, neemt een bekken. En de inleidende woorden, voordat hij die voeten gaat wassen, die inleidende woorden die zijn eigenlijk het volgende. Wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan en tot God heen ging, stond hij van de maaltijd op, legde zijn klederen af en begon de voeten van de discipelen te wassen. Ik lees het nu eens even kort het volgende. Ik laat de tussenzinnen weg. Jezus, wetende dat de Vader hem alles in handen gegeven had, begon de voeten van de discipelen te wassen. Ik vind dat zo'n diep contrast. Jezus, die wist dat hij alles van God de Vader in handen had gekregen. Alle macht, alle gezag, alle autoriteit, alles. En wat doet hij daarmee? Hij knielt en begint de voeten van de discipelen te wassen. Dan zie je dat Jezus, dat Judas weggaat, het avondmaal wordt ingesteld en Jezus deelt in die beker en het brood en vraagt, doe dit tot mijn gedachtenis. Hij laat de discipelen zien, doe dit tot mijn gedachtenis, ik ben dat lam. Ik ben dat lam wat geslacht wordt. Ik ben dat lam wat in het vuur gebraden gaat worden. Ik ben dat lam wat de nood, wat de toorn van God op mijn lichaam zal krijgen. Ik ben degene die de zonde de wereld gaat wegnemen. En hij deelt zijn angst. Hij deelt ook op die maaltijd, als je in die synopsis leest, dan deelt hij ook daar al zijn angsten. Hij deelt zijn angst en zijn En de verschrikking die voor zijn ogen eigenlijk is, wat er gaat gebeuren. En ik vroeg me wel eens af, hoe is die nood niet geweest dat er, je zit daar met 11 apostelen, 3 zijn je dierbaarste vrienden geworden, alle 11 zijn ze je dierbaar. Je deelt de nood. En dan kan ik me zo voorstellen dat er zo'n behoefte is dat Jezus niet alleen God en mens, maar ook mens is. Dat iemand naar hem toe komt, dat Petrus naar hem toe komt, dat Johannes naar hem toe komt en zegt: Heer, dit is onrechtvaardig. Heer, dit kan toch niet zomaar gebeuren? Heer, ik vind het zo verschrikkelijk, want wij moesten sterven. Dat is eigenlijk als ze met Jezus waren bezig geweest. Als ze met zijn gedachten waren bezig geweest. Maar wat gebeurt er? Er staat, en ze begonnen onder elkaar over te twisten wie van hen het wel zijn zou die dat zou doen. En dan komt er, en er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als eerste moet schelden. Want als Jezus weg is, dan moet toch iemand van ons de eerste zijn. Ik vond dat zo droevig en ik wil ook echt een spiegel voor mezelf dan zeggen van, Miel, spiegel je daarin. Je ziet daarin eigenlijk, weet je wat er ziet, niet dat de apostelen, we kunnen ons absoluut niet met de apostelen vergelijken. Maar wat dit laat zien is hoe diep zonde in ons leven ingevreten is. Hoe diep dat eigenlijk we ver weg zijn van de maatstaf die God eigenlijk geschapen heeft en wat hij zoekt in ons. Je moet je voorstellen, de Zoon van God, het Lam Gods, deelt zijn leven. Laat in die maaltijd zien wat gebeurt. Hij vraagt hoe dit op mijn gedachten is. En je begint te twisten wie wel de eerste zou moeten zijn als hij weg is. Dat raakte mij echt diep. Het liet me ook iets zien van mezelf. Ik leg het niet dan buiten mezelf en zeg dan niet van kijk eens hoe erg dat die apostelen zijn. Ik weet dat God dit geschreven heeft om mezelf een spiegel te laten zien en zegt van Miel, kijk. Zo diep gaat het door de val van de zonde. Zo diep is die gebrokenheid van de schepping ook in jouzelf. Het grote gevaar is namelijk, als je het avondmaal viert, dat je veel met jezelf bezig bent. Ik zal dat verduidelijken, hoe dat eigenlijk werkt. Weet je, als Jezus in de nacht dat hij gevangen wordt genomen, dan wordt hij veroordeeld en dan wordt er in die avondschemering, daar hebben we goed vorige keer bij stilgestaan, bij dat Pascha, wordt in de avondschemering wordt dat lam geslacht. Hè, van dat avondmaal. In het vuur geofferd. In het vuur is dat gebraden. En dat lam, moet je goed opletten, en dat lam, dat werd gegeten in het gezin. Dat lam werd gegeten in het gezin. Er staat in Exodus 12 vers 3, ik vind het prachtig als je de Statenvertaling eigenlijk ziet. Daar staat dat je zult rekening maken naar het lam. Daar kwamen zoveel mensen, als je Exodus 12 eigenlijk leest, dan zie je dat er mensen moesten worden uitgenodigd en het lam bepaalde het aantal. Het lam bepaalde het aantal. Er moest rekening worden gehouden, er staat, gij zult rekening maken naar het lam. Dus de buren werden uitgenodigd. Er waren mensen in een gezin. En in dat gezin werd het Pascha gevierd. En er was niet zoiets als thuis voor de televisie kijken naar een of andere dienst. En dan misschien nog zelf het avondmaal vieren. Of het Pascha, dat bestaat niet, dat bestaat nu ook niet. Daarom leggen we er ook zo de nadruk op, dat als je avondmaal viert, dan moet dat in het gezin zijn. Dat heeft zijn wortels al in Exodus 12. Dat is niet iets wat we zelf verzonnen hebben. Dat heeft zijn wortels in Exodus 12. In het gezin werd het lam geslacht en er moest rekening gehouden worden met het lam. En in Handelingen 2... Vers 41 en 42, dan zie je dat de mensen die worden toegevoegd, er is niemand die zegt, ik ben christen alleen. Ik heb geen gemeente nodig, ik doe het op mijn eentje, ik doe het voor mezelf. Of ik ga eens daar naartoe. Dat was niet, kon niet. Het lijkt nu wel een algemene ziekte in Nederland, dat je gewoon bij je lichaam van Christus hoort. Maar niet bij een plaatselijk lichaam. Als je dan iemand vraagt, wie is dan je oudste voorganger, Jezus. Dat is het grootste en het ongeestelijkste antwoord wat je kunt geven. Lijkt geestelijk. Jezus is mijn voorganger. Ik heb geen voorgangers nodig. Alleen volg ik hem. Dat is met voeten treden wat Gods gedachte is. Is echt met voeten treden. God zegt, hij heeft het lam in een gezin gegeven, in het gezin. En zo mogen we het avondmaal vieren in het gezin. Maar dan gebeurt er nog iets. Op de dag dat Jezus gekruisigd wordt, dus eerst vasthouden, dat lam, dat Pascha, is voor het gezin. In een gezin wordt dat gevierd. Voor de individuen wordt het gevierd. Want aan de individuen gaat het oordeel voorbij. Dan komt er nog iets heel moois. Op de dag dat Jezus gekruisigd wordt, dan is het zo dat er in Numeri 28, vers 16, als we dat dan samen lezen, er staat, ik heb dat op sheet gezet, Numeri 28, vers 16 tot 19. En in de eerste maand, op de 14e dag der maand, zal het Pascha voor de Heere zijn. Op de 15e dag, die maand, zal er een feest zijn. 7 dagen lang zullen ongezuurde broden worden gegeten. Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn. Je zult geen allerlei slaafse arbeid verrichten. En je zult de Heere een vuuroffer, een brandoffer brengen. 2 jonge stieren, een ram en 7 eenjarige schapen, gaaf zullen ze zijn. Bij het Pascha werd dus het eenjarig lam in het gezin geslacht. En wat zie je hier? Het is de 15e dag. Dat is de dag na het Pascha. De 14e dag was het Pascha. 15e dag is de eerste dag nadat het lam in het gezin was geofferd. Op die 15e dag worden ook in de avondschemering 7 lammeren geslacht. Op het tijdstip dat Jezus aan het kruis genageld wordt. Dat is namelijk het tijdstip. Het tijdstip op het moment dat Jezus aan het kruis genageld wordt, is er op een paar honderd meter van Golgotha, is er een eredienst waarin lammeren worden geslacht en de vervulling is een paar honderd meter verder. Moet je een stotje door laten dringen. En dat betekent dat er wordt een offer gebracht voor de natie, voor Gods volk. Er is een dag tevoren is het Pascha geslacht voor het individu. En hier, de 15e dag, komt het hele volk samen. Allemaal komen ze uit de huizen. Ze hebben Pascha gevierd en ze komen in Jeruzalem en ze komen in de tempel. En dan worden de offers gebracht, ook in de avondschemering. En een paar honderd meter verder wordt het lam Gods aan het kruis genageld. Wat betekent dat? Weet je, ik dacht, er stromen zoveel mensen, zoveel vrome Joden, die vieren, zeg maar, hetgene wat ze eigenlijk, waar ze naar uitzien. Ze vieren dat er een Messias zou gaan komen. Ze vieren dat er een bevrijding komt, een reiniging van het volk. En ze gaan aan het ware Pascha, het ware paaslam, gaan ze aan voorbij. Weet je, we kunnen zo met godsdienst bezig zijn en met onszelf bezig zijn. We kunnen ook zo met een godsdienstige manier het avondmaal vieren. Want dat is de les die je hieruit kunt trekken. Dat de mensen, die gaan naar de tempel. Ze brengen offers. Ze doen een ritueel. Dat doen ze al altijd. Jaar in, jaar uit. En ze zien de vervulling niet. Ze zien niet dat er een paar honderd meter verder een lam wordt geslacht. Er staan een handjevol mensen. Die staan er aan het kruis. Ze zien, dit is het lam Gods. Waarlijk, dit is de Zoon van God, zegt een heiden. En diegene waarvoor hij gekomen is, ze zien het niet. Ze zijn bezig met godsdienst. En zo kunnen we eigenlijk, de zorg die ik dan ook heb, omdat wij om de 14 dagen eigenlijk avondmaal vieren. Het kan een onderdeel zijn van onze liturgie. Het kan zijn dat je hier naartoe komt en zegt, oh ja, we hebben avondmaal. Oh ja. Het is een onderdeel geworden van de liturgie. En we hoeven niet te wijzen naar die mensen, want dat is ook weer een spiegel. Daarom is het zo dat als ik het avondmaal inleid, dan wil ik ook altijd even kort een gedachte delen. Om ons als gemeente te richten. Om ons als gemeente te richten. Dat het geen ritueel is. Dat het niet een onderdeel is van een samenkomst. Dat het niet iets is waar we gewend aan zijn. En om de 14 dagen hebben we avondmaal. Want dan ben je godsdienstig bezig. Dan ben je niet met Jezus Christus bezig. Dan ben je met jezelf eigenlijk bezig. En dat is... dat is zo schitterend om met die gedachten bezig te zijn. En te zeggen, Heer, ik wil het echt niet als een ritueel. Niet als een godsdienstig iets. Het is voor mij een gedachtenismaal. Een gedachtenis aan u. Nu is het zo dat we de neiging hebben om het avondmaal op onszelf te betrekken. Dat zal ik uitleggen. En wat ik nu uitleg is de kern. En het is best moeilijk om dit uit te leggen. En ik bid dat jullie meevolgen. Want dit is wat ik jullie nu uitleg, is de kern van de kwestie. De kern van het evangelie en de kern van waar het eigenlijk om gaat. Weet je, het is namelijk zo dat we zien dat Jezus voor onze zonde gestorven is. En we gedenken zijn lijden en zijn dood. En we denken ook aan onze redding, aan onze verlossing, aan onze verzoening. En dat is ontzettend belangrijk. Maar ik wil eigenlijk heel graag jullie op iets anders wijzen. Waar het niet gaat om onze verlossing. Waar het ook niet gaat om onze redding. Waar het ook niet gaat dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Dat zijn alles hele belangrijke zegeningen. En we genieten er elke dag van. Elke dag als ik mijn ogen openmaak, dan dank ik God voor Jezus Christus. Elke dag. En ik weet wat voor een diepe zegen dat Jezus mij heeft gebracht. Hij heeft ons, die belijden in het geloof, de verlossing gebracht. En hij heeft de zegeningen gebracht. Hij heeft verzoening gebracht. Maar wat is nu de kern van de kwestie? De kern van de kwestie is eigenlijk, als je nummer 28 zo leest, en je ziet dat er staat in nummer 28 vers 2... De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten en zegt tot hen, gij zult zorg dragen, mijn offergave, mijn spijzen en mijn vuuroffers, een liefelijke reuk voor mij op de bepaalde tijd aan mij te brengen. De hoofdgedachte in het brengen van die offers, in nummer 28, de hoofdgedachte is dat het voor God is. Dat het mijn spijze is, mijn reukwerk, mijn vuuroffer. En wat de Bijbel ons hiermee wil laten zien is, dat de hoofdgedachte is dat Jezus is het Lam Gods, een lieflijke reuk voor God de Vader. Een spijze voor God de Vader. Dat is het hoofdonderwerp. Het gaat om God en zijn Zoon Jezus Christus. En als die offers worden ingesteld, 's morgens en 's avonds, dag aan dag, maand aan maand, van jaar tot jaar, dan is het Christus als een welriekend offer voor God in al zijn dierbaarheid. Het gaat om Jezus en God. En Christus is het hart, wat Gods hart in volle vreugde doet vullen. Het is Christus die Gods vreugde zijn hart vervult. Hij is de beminde, hij is de geliefde. Hij is degene, en nu komt het, hij is degene die de smet op Gods naam heeft weggenomen. En wat was die smet? Wat was die smet? De naam van God, die was vertroebeld, bevuild. En dan, als je dat kunt pakken, wat ik nu ga vertellen, dat is dan de volle aanbidding. Dat is zoveel heiligheid dan. Dat is smet op Gods naam. Ik heb vorige week in 1 Petrus 1 vers 20 heb ik laten zien dat Jezus al voor de grondlegging der wereld, dat hij was uitverkoren om het lam Gods te zijn. Dat was van tevoren bestemd, voordat er überhaupt iets was geschapen. Hij was bestemd om te sterven. En hij was bestemd om op te staan. Hij was bestemd om met zijn bloed een volk te kopen. Maar er was nog een andere reden dat hij komt. En dat is namelijk dat Jezus heeft niet, bij de komst van Jezus is niet de geschiedenis begonnen. In Handelingen 2 vers 17 staat dat het de laatste dagen waren. Hij heeft in die laatste dagen heeft hij iets geopenbaard. En wat heeft hij geopenbaard? Ik lees met jullie Romeinen 3 vers 25. En dat zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, dat hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Nu gaat het me in het bijzonder om die onderstreepte tekst. Dat is een hele moeilijke tekst en ik wil hem jullie uitleggen. Hem heeft God voorgesteld, dus Jezus heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, dat hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Wat was er gebeurd? Gebeurd is het volgende. De mens valt en zondigt. Er komt grove zonde. Een diepe grove zonde. En dat geeft een smet op Gods naam. Dat geeft een smet op zijn heerlijkheid. Want wat gebeurt er? Ook al worden er offers gebracht, over worden er dieren geofferd. Het is zo dat God zijn verdraagzaamheid toont en die zonde tolereert. Hij laat het geworden. Dat staat hier. Dat hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Hij laat het begaan. En wat betekent dat eigenlijk? Dat is eigenlijk de zwaarste misdaad. Want het heilige wordt door de heilige verontheiligd. Als het zo zou zijn. Datgene wat hier gebeurt is het lasteren van de Allerhoogste. En de Allerhoogste laat het begaan. En dat is zo vreselijk dat als God dit laat gebeuren en zo zou laten gebeuren, dan was er voor u en mij totaal geen hoop meer. Want dan was er geen rechtvaardige God. Want door het te laten gaan, zou hij de indruk kunnen wekken dat hij daarmee akkoord is. Dat het zo goed is. Want offers van dieren konden dat niet bedekken. Begrijp je? Toch wil God aan die zonde voorbij gaan. Want hij wil u sparen. Hij wil ons sparen. Hoe kan die een rechtvaardige God die liefde betoont, dit doen? Hoe kan het nou dat hij, zeg maar, die zonde voorbij laat gaan en dat hij het verdraagt? Dat komt tot dat moment dat Jezus komt, dat zijn zoon komt. En die smet die op Gods naam is, dat wat in Gods naam, zijn heerlijkheid, wat dat besmet, komt Jezus. En als er zoiets gebeurt, u moet zich voorstellen dat als zoiets gebeurt in het heelal, in de hele schepping, dat de Allerhoogste, de Heilige, als die het laat gaan en verdraagt, dan moet er iets vreselijks, wonderbaarlijks gebeuren. Wil dat goed gemaakt worden? Wil hij mensen sparen? Begrijp je dit? Wat hier staat? Dat hij die zonde onder zijn verdraagzaamheid, door zijn verdraagzaamheid heeft laten geworden. En dat er smet kwam op Gods naam. Dat er smet kwam op Gods heerlijkheid. En dat er iets vreselijks moet gebeuren en iets wonderbaarlijks om dat goed te maken. En dat vreselijke en wonderbaarlijke, dat is mijn reukwerk. Mijn vuuroffer. Mijn zoon. De geliefde. In wie ik mijn welbehagen heb. Het gaat niet om u. Het gaat niet om ons. Het gevolg is dat wij gered worden. Maar het evangelie gaat wel, zeg maar, om de redding van de mens. Maar het evangelie gaat om de heerlijkheid van God. Jezus is gekomen hier, zodat degenen die in hem geloven, gerechtvaardigd kunnen worden. Want het is gewoon niet mogelijk dat God iemand rechtvaardigt in zijn rechtvaardigheid. En dan moet sparend, gaat God aan ons voorbij. En wat wij in het avondmaal eigenlijk vieren en gedenken, is in eerste instantie dat hij het lam Gods is, wat de heerlijkheid van God toont en de smet van God heeft weggenomen. Dat is het allereerste waar we aan denken en waar we aan moeten denken. En niet direct aan u, zeker. Het gevolg ervan is dat als ik in het geloof in Christus kom, en zoals dat hier ook vanmorgen beleden wordt, dan is het zo dat ik gered ben. Maar het is daadwerkelijk zo dat als je dit pakt, dan zie je dat het voor God een welgevallen is, dat zijn zoon gekomen is. En de smet van zijn naam, de heerlijkheid van zijn naam, datgene wat hij verdragen heeft en wat hij liet gebeuren en wat de smet gaf op zijn heiligheid, dat hij dat heeft weggenomen. Ik vind dat zo indrukwekkend. Ik vind dat zo indrukwekkend. En dan niet alleen omdat dat Jezus gekomen is en die 3 uur geleden heeft, want er zijn, dat heb ik al eens eerder gezegd, aan die 3 uur lijden, daaraan is het niet, daar hangt het niet aan. Want er zijn christenen die hebben veel langer geleden. Ik heb nu deze week nog gelezen dat Petrus bijvoorbeeld, dat gaat over een verhaal dat hij met zijn hoofd omlaag is gekruisigd. En het lijden in meten van de dagen die hij geleden heeft, die zijn veel groter als datgene eigenlijk, als je hem lichamelijk ziet, naar datgene wat Jezus geleden heeft. Maar wat gebeurt hier? Het allerkostbaarste, als je op een weegschaal de hele schepping legt, alles neerlegt, alle zaan, maan, zon, alle sterren, de hele schepping, u en mij, alle mensen, leg je op die weegschaal. Alle vreugde en lijden, alle moeite. En God plaatst op die weegschaal aan die andere kant zijn zoon. Zijn zoon, God. En dat offert hij. Er is iets vreselijks gebeurd en iets wonderbaarlijks op het kruis van Golgotha. En het ging om God en het ging om zijn zoon. En wij mogen het aanschouwen en we mogen daar deel aan hebben. Ik vind het zo ontroerend, zo diep. Dat is het volle evangelie. Dat is het evangelie. Dat wat hier staat, als ik ooit een paar versen mag meenemen ergens, als ik geen Bijbel mag meenemen, dan zijn het deze versen. Die scheur ik dan snel uit de Bijbel, die verstop ik ergens. Die wil ik meenemen. Dat wil ik meenemen. Want dat is het hele evangelie in de volheid. We missen die heerlijkheid van God. En we worden om niet gerechtvaardigd, en dat kan eigenlijk niet, want God is rechtvaardig. Hij kan niet zeggen dat hij ons om niet rechtvaardigt. Maar we worden om niet rechtvaardigd. Omdat hij zijn zoon in zijn volle glorie gegeven heeft. En dat is wat we ook denken. Als we zo denken. Als we dan hebben. Als hij zegt. Mijn spijs. Mijn spijs. Nummer 28. Mijn spijs. Mijn offergave. Mijn vuuroffer. Een lieflijke reuk voor mij. Het is voor God. Het is voor hem. Voor zijn naam. Dat zijn zoon gekomen is. Ik bid echt dat als we het avondmaal vieren, dat deze prediking over het avondmaal, ik bid echt dat het u tot diepere aanbidding mag brengen en tot diepere intimiteit als we avondmaal vieren. Ik bid echt dat we echt die volheid van God en zijn Zoon, die relatie geopenbaard door de Heilige Geest, dat we dat echt mogen pakken. En dat hij niet zegt bij het avondmaal, we vieren mijn verlossing. We vieren mijn dit en mijn dat. Natuurlijk, dat mag gezegd worden. Dat is een gevolg daarvan. Maar wat we echt vieren is de gedachtenis aan zijn zoon, die gekomen is om de smet die op de heerlijkheid van de Vader was, dat hij die gedragen heeft. Gevolg daarvan is dat hij sparend aan ons voorbij gaat door het geloof in hem en dat wij om niet gerechtvaardigd worden. Dat we zo even stil zijn samen. Misschien dat je in die stilte God in een stil gebed echt zo mag danken.